Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.
Moord, doodslag, liquidatiepogingen en drugslabs. Ook in Twente gebeuren zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. In de Tubantia Crime Podcast bespreek ik, Frank Bussink, samen met misdaadverslaggevers Erwin Waanders en Maarten Schoon de ontwikkelingen in de Twentse onderwereld. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Tubantia Crime Podcast. In deze aflevering gaan we het onder andere hebben over de inval bij de Hennebroers in Enschede. We hebben een update over de zaak Dame Lee. En we hebben een update over de zaak van de drillrapper Shaquille J. Heren, welkom.
Dankjewel.
Laat ik bij jou beginnen, Erwin. Jij hebt een update over de drillrapper.
Ja, hij staat donderdag voor de rechter. Dus dan mag hij zich verantwoorden voor een steekpartij vorig jaar in de stad. Waarbij Quinn uit Enschede zwaar gewond raakte. En waar we onlangs het uitgebreide verhaal van hebben gehad. Van de vader van Quinn die op zoek is gegaan naar de verdachte. In dit geval de Shaquille J. Mm-hmm. En dan gaan we misschien horen wat er precies heeft gespeeld. Waarom de dingen zijn gegaan zoals ze zijn gegaan.
Mm-hmm. Wat verwacht jij van die zaak?
Ja, ik denk dat het Openbaar Ministerie een best wel langdurig onderzoek heeft gedaan. Er zal ongetwijfeld iets uitkomen rollen, een strafeis. Mm-hmm. Het is nog een jonge verdachte, dus het is speculeren op wat er gaat komen, maar hij moet zich verantwoorden. Nou,
mm-hmm. Verwacht jij nog dingen die in de eerdere behandelingen niet naar voren zijn gekomen, dat die komende week dan, of deze week op tafel komen? Of?
Ja, ik denk wel dat de advocaat, dus mevrouw Roethoff, dat zij nog wel iets heeft waarmee ze komt om het voor haar cliënt zo aantrekkelijk mogelijk te maken.
En dan zij is de advocaat van?
De verdachte.
De verdachte, ja, oké. Ja.
En de vader van Quinn is gehoord door haar, als getuige. En blijkbaar heeft ze niet gedacht van ik moet hem nog een keer horen. Dus de inhoudelijke behandeling kan gewoon plaatsvinden donderdag.
Mm-hmm, ja. Hey Maarten, even een update over Dame Lee. Toch een zaak die heel veel mensen aan het hart gaat. Die heel veel mensen ook kennen. Wat kun je daar meer over vertellen?
Nog even kort voor de luisteraars die het niet weten. Dame Lee is in 2018 dood aangetroffen in een woning in Enschede aan het Oosterveld. Dat was bijna een cold case tot vorig jaar. Toen zijn er twee verdachten opgepakt. Debbie, zijn ex-vriendin, en een Daniel. Het OM denkt dat die Daniel geschoten heeft en dat Debbie daarbij was of opdracht gegeven zou hebben. Beide ontkennen. Vorige week was de tweede pro forma zitting, een voorbereidende zitting. En toen kwam er wat meer weer naar boven. Er is ook een derde verdachte aangehouden. Een Bart de J. Een 31-jarige man uit Hengelo. Volgens justitie, waar hij van verdacht wordt, is officieel nog niet bekendgemaakt. Maar wat je hoorde tijdens de zitting, en wat ook advocaten een beetje zeiden, was van hij zou die Daniel dan les hebben gegeven hoe die iemand kon doodschieten met een wapen. En dan zonder dat er sporen van zouden zijn. Hij zou in ieder geval betrokken zijn bij de moord van Dame Lee. Wat ook bijzonder was, de vriendin van Bart J. Die is dan een van de nieuwe getuigen in deze zaak. Haar initialen zijn AH, dus laten we daar maar even bij houden. Mm-hmm. Zij zou gechat hebben onder een valse naam, Marco Denis. En daarmee zou ze ook zichzelf belast hebben. Dus zij zou het wapen weggemaakt hebben. Of die Marco Denis zou dat dan gedaan hebben. En zij deed dus ook uit de doeken via de chat wat de rol van die Bart was. En wat de rol van Debbie zou zijn. En wat de rol van die Daniel zou zijn. Dus Debbie zou volgens die chat opdracht hebben gegeven tot de moord. En daar zouden ze dan €500 voor krijgen.
€500, dat is...
Dat is wat gezegd wordt. Ja, dit staat nog niet vast, hè, dat dit allemaal echt zo gegaan is. Dit is wat gezegd zou zijn in die digitale chat. De advocaat van Daniel V, dat is meester Hoevers uit Utrecht, die noemde dit digitale roddel en achterklap.
Mm-hmm. Ja.
Uiteraard zou ik bijna zeggen. Ja, het is zijn taak om hem te verdedigen. Maar goed, het mocht niet baten in zoverre de rechtbank besloot dat beide verdachten in ieder geval nog vast blijven zitten tot de volgende zitting in juli. Mm-hmm. En of Bart de J daar ook bij is, dat is nog niet bekend. De justitie wilde dat wel, dat ze dan om de zaak bij elkaar te houden, dat er dus drie verdachten tegelijk berecht zouden worden.
Ja. Wat verwacht jij verder van deze zaak? Je hebt het nu over juli, wat gaat er dan nog gebeuren?
Het onderzoek is nog niet klaar, vertelde de officier van justitie. Dus er wordt nog steeds forensisch onderzoek, is er nog steeds. En ook nog tactisch onderzoek.
En waar moet ik dan bij forensisch aan denken? Is dat DNA? Is dat,
Er worden nog er was nog sporenonderzoek, geloof ik, aan kleding. En er is ook DNA gevonden op een huls. En de advocaat hebben ook vragen daarbij, in die zin van... Hoe is het daar gekomen? Kan dat niet van een ander zijn geweest? Mm-hmm, ja. Kan dat DNA niet op een ander moment daar gekomen zijn?
Beetje het standaard spelletje wat de advocaten altijd spelen, toch?
Ja, het zijn wel terechte vragen natuurlijk. Mm-hmm. Maar nu heeft de verdediging natuurlijk ook nog niet alle kaarten op tafel gelegd, omdat het onderzoek nog niet klaar is.
Nee.
Vaak zie je als het onderzoek klaar is, dus dat noemen ze dan is het eind-PV, het eindproces verbaal, dan heeft de officier van justitie al zijn of al haar huiswerk af. Mm-hmm. En dan komt de verdediging met onderzoekswensen. Dus ja. Ik denk dat we dat nog wel moeten afwachten. Dus dat zal wel echt richting de herfstvakantie worden, voordat deze zaak inhoudelijk wordt behandeld, als het al dan al is.
Precies, dat duurt nog even dus.
Ja.
Ja. Hey, en Erwin, de zaak Floris van V, die speelt wat eerder volgens mij.
Ja, klopt.
Kun je daar eens een update... Laten we eerst even teruggaan, wie is Floris van V en waar wordt hij van verdacht?
Ja, Floris van V wordt ervan verdacht dat hij zijn vriendin Sandra Roseman heeft omgebracht. Heeft hij gedaan met een honkbalknuppel en hij heeft haar gewurgd. Vervolgens is hij met haar lichaam, het lichaam heeft hij in zijn auto gelegd, in de kofferbak. En is daarmee rond gaan rijden, waarschijnlijk in een waas van verstandsverbijstering, psychotische trekjes, noem het maar op. Uh-huh. Hij is door Almelo gaan rijden, heeft gewoon getankt. Is daarna een keer bij het ziekenhuis de parkeerplaats opgereden. Blijkt uit gegevens van de parkeerbeheer daar. Is weer verder gereden en is later weer teruggekomen bij het ziekenhuis. En heeft toen zichzelf gemeld dat hij zijn vriendin in de auto had liggen. En hij heeft zich daar zelf geprobeerd van het leven te beroven.
Ja. En nu is er deze week weer een behandeling in die zaak. Wat staat daar op de rol?
Sterker, het is de inhoudelijke behandeling. Dus zoals Maarten net zei, het eind-PV is klaar. Alle onderzoeken zijn verricht. En komende... uit mijn hoofd, dat is dan vrijdag, staat hij voor de rechter en zal hij zich moeten verantwoorden voor wat er op die dag is gebeurd.
Ja. Wat verwacht jij van die zaak?
Ja, het is een zeer heftige zaak natuurlijk.
Ja, dat sowieso.
Er zijn alle onderzoeken gedaan, ook naar de geestesgesteldheid van Floris van Vee. Er is toxicologisch onderzoek gedaan, dat moest nog gebeuren ten opzichte van de vorige zitting. Dat is allemaal afgerond nu en het zal een heftige dag worden voor met name de nabestaanden, maar ook voor de familie van Floris van Vee.
Ja. Zijn er vergelijkbare zaken waarvan je kunt zeggen, nou, in die zaken is zoveel. Was dit de strafeis? Kun je daar een richting in bepalen?
Nee, dat is gewoon heel lastig. Dat is bijzonder lastig. Elke zaak staat op zich. Hè. Mm-hmm. Je hebt allerlei punten waarop het Openbaar Ministerie kijkt. Van wat zou de straf maar moeten zijn. Mm-hmm. Je hebt het wetboek van strafvordering waar bepaalde zaken in staan, maar elke zaak staat natuurlijk op zich. Mm-hmm. Je hebt omstandigheden waarom iemand tot een daad komt. Misschien zijn er wel omstandigheden, misschien is die wel verminderd toerekeningsvatbaar. Dat is echt speculatief. Dus dit is een zaak die het is echt onmogelijk om te zeggen wat hier uit gaat rollen.
Mm-hmm. Ja. Valt er wel iets te zeggen over wat er in Enschede deze week is gebeurd, wat daaruit gaat rollen? Ik heb het dan nu even over de Hennebroers. Was vorige week.
Dat is een flinke overstap.
Ja, dat is een hele lange brug, maar van Almelo naar Enschede. Maar op zich valt dat ook nog wel weer mee. Kunnen jullie uitleggen wat daar vorige week is gebeurd?
Ja, de politie heeft een behoorlijke inval gedaan, een behoorlijke actie. Na best wel een lang onderzoek. En naar een bepaalde familie die... waarvan zij denken dat zij met name in hen op teelt zitten. Ondermijnende criminaliteit, daar houden ze zich mee bezig. Witwassen, noem maar op. Ja. En in de buurt hebben zij blijkbaar een bepaald schrikbewind gevoerd. Daar heeft Maarten volgens mij een heel mooi verhaal over geschreven.
Het was een andere collega, geloof ik. Maar dat, even denken. Ja, in totaal gaat het om 6 verdachten. Waarvan 3 broers uit 1 straat in Enschede. En die woont ook, ja, die woont dus in drie huizen in die straat. Ze worden allemaal verdacht van, de drie broers worden verdacht van in ieder geval van een criminele organisatie gevormd te hebben. En nou ja, bijna alles wat je met hen hebt te maken hebt, volgens de politie hadden ze een gesloten systeem. Mm-hmm. Dus van stekjes tot planten, tot oogsten, tot drogen, tot verkoop. Dus tot en met de verkoop.
Gewoon eigenlijk de hele productielijn en het verkopen, dat hadden ze allemaal in hun eigen portefeuille, om zo te zeggen.
Dat is wat de politie zegt, inderdaad. En dan hadden ze dat allemaal in eigen portefeuille. Wat je zegt, ze hadden bij een van die huizen zouden ze de muren ook hoger hebben gemaakt. In de tuin, tussen de huizen, zeg maar, tussen de tuinen. En daar zouden ze dan een drogerij hebben gemaakt, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat, in een van die panden, want ze hebben vorige week maandag hebben ze dus 11 panden zijn ze binnengevallen door heel Enschede heen en eentje in Delden. Mm-hmm. Nou, in een van die panden in Enschede vonden ze ook een grote kwekerij met 1400 planten. Ze hebben 11 wapens gevonden en ze hebben nog drie kleine kwekerijen gevonden. Het was best wel een grote inval.
Even voor mij als leek, wat is een grote kwekerij? Ik hoor nu 1400 planten, maar...
Ja, dat hangt een beetje vanaf wat je maatstaf is. Maar volgens mij voor de politie is vanaf 200 is al een grote of een middelgrote kwekerij. Okay, ja. Dus 1400, dat is echt wel...
Is wel fors.
Ja,
is
bedrijfsmatig bijna.
Ja, ja. Ja. Hey, en dat gaat dan, de politie heeft het dan over ondermijning, onderzoek of dat het tegen ondermijning is.
Ja.
Wat is ondermijning precies?
Ja, ondermijning is eigenlijk het ondermijnen van de samenleving zoals we die kennen. Mm-hmm. Kijk, jij en ik verdienen op een normale manier ons geld, zou ik maar zeggen. En dat geven we ook weer op een normale manier uit. Daar is onze samenleving op gebaseerd. Mm-hmm. En door dat criminele geld erin te brengen, ondermijn je dat eigenlijk.
Ja, precies. Ja. Eigenlijk gewoon het ondermijnen van de samenleving.
Ja, ja, en dat kan bijvoorbeeld zijn door het democratisch proces te verstoren. Dus door of mensen te bedreigen of mensen om te kopen. Maar het kan ook door zwart geld in die samenleving in te pompen, waardoor bepaalde bedrijven bijvoorbeeld een oneerlijke concurrentiepositie kunnen hebben, omdat ze worden ondersteund door een hele bulk zwart geld, bij zo'n spreken. Ja. En vaak zie je is waar je vaak contante aankopen kan doen, tot grote bedragen, of heel veel contante aankopen kan doen, met kleinere bedragen, dan gaat het om de massa. Daar kan je vaak je criminele vermogen in kwijt.
Ja. En hoe deden zij dat dan, dat criminele geld...
Dat is nog
wit maken.
Dat is nog een onderdeel van het onderzoek.
Okay.
Waar ze een inval hebben gedaan is de snackbar van de familie. De snackbar in Enschede. En een grote meubelzaak in Delden.
Okay.
Dus ja, het vermoeden is dat daar mogelijk witgewassen is.
Ja. Nou, en het onderzoek heeft best lang geduurd. Anderhalf jaar volgens mij, bijna 2 jaar.
Ja, klopt.
Is dat normaal in zulke onderzoeken?
Ja, wel als ze echt de geldstromen na willen gaan. Follow the money, dan kom je uiteindelijk uit bij de mensen die aan de touwtjes trekken. En dat hebben ze hier, denk ik, op een uitgebreide manier gedaan.
Ja.
De familie reed blijkbaar, dat werd in de buurt ook verteld, allemaal in grote auto's. Auto's die wij met onze keurige salarissen gewoon niet kunnen betalen. En je moet kunnen verantwoorden waarom of jij bepaalde uitgaven doet. Hè. Ja. We moeten allemaal belasting betalen. Maar als jij niet kunt verantwoorden waarom of jij als 23, 24-jarige in een Mercedes rijdt van een ton,
ja,
dan heb je toch wel even wat uit te leggen. En dat is hier ook aan de orde. Dus ze waanden zich misschien wel onaantastbaar, maar hebben misschien ook wel hun eigen graf gegraven, zou ik willen zeggen.
Ja. Weten jullie waar de politie nu nog meer naar kijkt? Want Maarten, jij zegt ze zijn nog bezig met het onderzoek. Waar wordt dan nu naar gekeken? Weet je dat?
Ja, ik denk maar. Ik denk dat ze alle eindjes gaan uitlopen verder. Dus wie zijn er nog meer betrokken geweest bij die hennepkwekerijen? Mm-hmm. Aan wie hebben ze verkocht?
Ja.
Zoals ik het nu een beetje meekrijg, waren zij dus... Ze produceerden het, hè, ze waren de boer. Mm-hmm. Maar het moet op een gegeven moment ook naar de supermarkt. En dan gaat het naar de klanten. Dus wie was het distributiecentrum? Mm-hmm. Ik denk dat de politie dat ook wel wil weten.
En gewoon een beetje het netwerk.
Ja. En natuurlijk alle sporen veiligstellen, zeg maar. De verdachten zitten nu in voorlopige hechtenis. Afgelopen donderdag waren ze bij de rechtercommissaris. Toen is een voorarrest voor 14 dagen verlengd. Van 4 van de 6 verdachten in ieder geval. Ja, en die zullen ook in beperking zitten. Dat kijk ik even naar Erwin voor de zekerheid. Maar
dat is niet helemaal bekend, maar het feit dat er 2 verdachten heen zijn gezonden, maar nog wel verdachten zijn, ja, dat zegt misschien ook wel iets. En ja. Dat kan ook een bepaalde tactisch foefje zijn, hè, van de recherche om te zeggen van we sturen de twee naar huis toe. En die gaan misschien wel bellen. Die gaan misschien wel appen met allerlei mensen.
Ja.
Ja, wie weet levert dat nog heel veel informatie op. Maar goed, wat Maarten net zegt. Vier mannen zitten vast. En ja, die zullen voorlopig ook niet op vrije voeten komen, denk ik.
Ja, dat is aan de... Even kijken, de Raadkamer Gevangenhouding beslist er dan volgende week weer over. Ja. Dus dat, en dan zal het gaan over 30 dagen, 60 dagen, 90 dagen.
Oh, dat wordt telkens wat dat...
Ja, meestal gaat het in tranches van of meteen 90 of 30, 60, zeg maar.
Ja, precies. Ja, dat wordt langzaam iets meer.
Ja.
Ja, precies. Ja. Hebben jullie verder nog zaken waarvan je zegt, hier moet het nog even over hebben?
Ja, als je het over ondermijning hebt, er zijn ook een vader en zoon aangehouden in Enschede. En die worden verdacht van betrokkenheid bij het faciliteren van plofkraken in Duitsland met name, in het Ruhrgebied.
Ja,
de vader is een bekende Enschede, is een letselschadespecialist die ook al eerder met justitie in aanraking is geweest. En de zoon die is... in het nieuws geweest omdat hij aan de Deurningstraat met een peperdure Audi RS6 een woning is binnengereden. En ja, goed, we krijgen het niet helemaal nog helemaal spits, maar misschien heeft juist het feit dat hij met een peperdure Audi, en die jongen was op dat moment 18 of 19, dat hij met zo'n peperdure auto ergens naar binnen rijdt, is dat misschien wel de trigger geweest voor justitie en politie en justitie om te kijken van hey, hoe zit dat?
Ja.
Waar komt dit vandaan?
Ja.
Maar goed, in de buurt kijken ze er niet van op dat ze zich met duistere zaken bezighouden. Maar ze hadden niet gedacht dat het om plofkraken ging. Want ja, dat zijn natuurlijk gewoon levensgevaarlijke exercities die ze uitvoeren.
Ja, en die jongens, die man en die jongen, die zitten dan vast in Nederland of zitten ze vast in Duitsland?
Want die zitten vast in Nederland. Ze zijn in Nederland aangehouden.
Okay, omdat het gaat om plofkraken, vooral in Duitsland.
Ja.
Is het dan niet zo dat de politie in Duitsland zegt van, goh, we willen graag...
Het kan zijn dat Duitsland een rechtshulpverzoek indient en vraagt om uitlevering naar Duitsland.
Mm-hmm.
Als de zaak in Duitsland wordt gedraaid. Kijk, heel veel plofkraken in Duitsland worden toch gepleegd door Nederlandse criminelen. Mm-hmm. Met name rond Utrecht zit echt een bende die al meerdere keren waar leden van voor de rechter zijn geweest.
Mm-hmm.
Dus het is maar de vraag of dat verzoek er al ligt. Ik weet ook niet of het verzoek... tot aanhouding via Duitsland is gekomen. Hè, dat de Nederlandse politie is ingeschakeld.
Mm-hmm.
Dus dat zal het onderzoek moeten uitwijzen. Maar daar komt ongetwijfeld nog eens iets meer over.
Ja, want waar worden zij precies van verdacht?
Het faciliteren, dus het regelen van auto's, snelle auto's voor die uiteindelijk gebruikt werden voor plofkraken.
Mm-hmm.
Ja, dan komt natuurlijk de vraag van, ja, kun je dat weten als je een auto levert?
Ja.
Maar goed, als je met bepaalde mensen in bepaalde kringen verkeert, dan weet je echt wel, als ze op zoek zijn naar alleen maar snelle auto's, en je krijgt het ongetwijfeld een keer meer via radio of televisie als je geen krant leest. Het zijn via internet.
Ja.
Ja, dat die auto's worden gebruikt voor vervelende dingen.
Ja. Dan kun je doen alsof je neus bloedt, maar eigenlijk weet je wel gewoon beter.
Ja, dat is heel naïef. Als je denkt dat, dat het niet werkt, dan...
Nee, precies. Jij nog dingen, Maarten, waarvan je zegt, die moeten we nog even bespreken?
Ja, in de categorie, kent u deze nog? In februari was er een ondergronds drugslab in Amdelde, in een boerderij, net was aangekocht door landgoed Twickel.
Mm-hmm.
Daar zat dus een drugslab in, dat wist landgoed Twickel ook niet. Zo eerlijk moeten we natuurlijk ook zijn. En daar zijn afgelopen week twee verdachten in opgepakt in die zaak. Een 59-jarige man en een 33-jarige vrouw.
Mm-hmm.
Veel weten we er ook nog. We weten eigenlijk meer niet dan wel, zou ik haast zeggen. Behalve dan dat die twee ook langer in voorarrest zitten nu. En... daar hoop ik binnenkort meer informatie over te kunnen vertellen.
Het is niet bekend wie deze personen zijn.
Nee.
Okay. Het zou niet zo kunnen zijn dat het die... Want het was volgens mij een vrouw die voordat Twickel het overnam...
Klopt. Die het dan huurde.
Mm-hmm.
Of uitbaten eigenlijk.
Yeah.
Dat was een mevrouw uit Duitsland. Dus ik ga er even achteraan om te kijken hoe zit dit nou.
Ja, precies. Dus interessant om te volgen in ieder geval.
Ja, het is een cliffhanger voor mij en voor de luisteraars.
Ja, precies. Nou heren, dan zeg ik bedankt voor deze keer.
Ja.
Vond je deze aflevering nou leuk? Abonneer je dan op de podcast. En heb je tips of vragen naar aanleiding van deze aflevering? Check dan de mailadres in de beschrijving. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching.
Swipe Festival.
Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.